Goedenavond. Welkom allemaal. U heeft op uw bureau gevonden de meicirculaire die de wethouder u graag overhandigt. Dus hierbij, dan weet u dat de meicirculaire ligt voor uw neus. Ik heet u allen welkom bij dit vervolg van de commissie middelen die we vorige week woensdag zijn gestart en nu gaan vervolgen. Ik heb enkele wijzigingen in de samenstelling van de commissie ten opzichte van de vorige keer. Vorige week hebben we vergaderd met mevrouw Van der Heijden, maar die is inmiddels weer verwisseld met meneer Verrips. Meneer Boeder heeft zich afgemeld, staat hier, maar dat klopt niet, want hij zit hier. En de heer Ates is er weer in plaats van mevrouw Storm van Schraven-Sande. De heer Niele is nog afwezig, maar we weten niet zeker of hij niet komt. Dus ik zal niet zeggen dat hij zich heeft afgemeld. Oh, hij is nog onderweg, begrijp ik uit het gebaar van het publiek. Dus welkom allemaal. We pakken de agenda op waar we waren gebleven. En dat was agenda punt 9. En dat was de voorjaarsnota 2024. Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma 2024-2025 zijn er voor 2024 nieuwe speerpunten die voortkomen uit zowel actuele ontwikkelingen, inzichten en nieuw beleid als autonome ontwikkelingen. De financiële consequenties van deze speerpunten en ontwikkelingen zijn verwerkt in de u voorliggende voorjaarsnota. U adviseert de Raad over deze voorjaarsnota 2024 en doet dat in twee termijnen. Wie mag ik het woord geven voor de eerste termijn? Zijn er. Oh, meneer Fidel Ketta, Partij van de Arbeid.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen over de voorjaarsnota. De PvdA vraagt zich af of de kosten voor de kledingkaart voor minima al in het voorjaarsnota zijn verwerkt. En zo nee, waarom niet? Er lijkt genoeg ruimte te zijn. Dank u.
Dank u wel. Zijn er nog andere vragen? Meneer Verhagen, HBB.
We hebben al een aantal vragen schriftelijk gesteld en op de technische vragen daarvan is een duidelijk antwoord gekomen. Dank daarvoor. We hebben al nadenken de afgelopen week toch nog één technische vraag erbij. En dat gaat over het groot onderhoud van de wegen. En de vraag is of dat dit jaar gestopt is wegens het WCP, Wegenverkeerscirculatieplan. En of waar dat stoppen dan in de begroting gemeld staat en wat dat bespaart en wat er met dat geld gebeurt. Dus nog één aanvullende technische vraag. Op de vraag die we hadden gesteld hebben we een paar keer, en ik denk terecht, de reactie gekregen. Dat is een politieke vraag en die kan niet technisch beantwoord worden. En u snapt natuurlijk wel dat ik dus bij deze die vraag als politieke vraag stel. Ten derde heb ik gewoon een technische vraag toch nog over het krediet van de Lieve de Keilaan. Volgens mij is bij de commissie samenleving gebleken dat dat niet nodig is voor de Lieve de Keilaan. En mijn technische vraag is dus puur technisch, kan de Raad dat om die reden intrekken nu? En het krediet van 36.000 voor verbouwing van de Griffie, ik bedoel van het kantoor van de Griffie, geldt daar, volgens mij ligt daar nog geen plan. En de technische vraag is dus, kunnen wij er wat van vinden als er nog geen plan ligt? Verder ben ik toch wel benieuwd of dat het college zelf het voldoende toegelicht vindt dat ergens in 2020 is geschreven wat het uitgangspunt van de raming van het sociaal domein was. Dat niet meer is genoemd bij de uitgangspunten in de begroting, wat is het, in begroting 24, begroting 23. Dat deze raad dat dus nooit heeft gehoord. Dat er ook in het verleden is gezegd, we kijken dus in 2020... De raming wordt gemaakt op basis van de afgelopen 4 jaar en dan is het weer 3 jaar. Maar de vraag is ook aanvullend, is de begroting wel, de voorgestelde begroting, was die wel reëel als we nu erachter komen dat die op basis van het verleden is geraamd?
Dank u wel, meneer Verhagen. Zie ik verder geen vragen meer voor de wethouder. Dus geef ik het woord als zij is uitgeschreven aan mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik even 5 minuten overleggen over een aantal vragen, of we die nu kunnen beantwoorden of dat die schriftelijk nakomen?
Dat vind ik uiteraard helemaal goed. Zijn we net begonnen, maar gaan we nu even 5 minuten schorsen, zodat de wethouder even wat zaken kan checken. We hadden de vergadering even 5 minuten geschorst, zodat mevrouw De Wit het antwoord op de vraag van de heer Verhagen kon vinden. En de heer Nielen heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de vergadering met zijn aanwezigheid te vereren. Welkom, meneer Nielen. En geef ik het woord aan mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de laatste technische vragen moesten we even afstemmen. De PvdA, de kosten van de kledingcadeaukaart, zijn die al verwerkt in de begroting? Nee, dat zijn ze niet. De kledingcadeaukaart loopt via de begroting van Sociale Zaken. En als blijkt dat daar ruimte is binnen die begroting, dan wordt alsnog die kledingcadeaukaart verstrekt op het moment dat we daar logisch voor achten. Dan HBB. U had nog 2 antwoorden te goed. De eerste die u had was, hoe kan het dat de speerpunten uit het uitvoeringsprogramma van het collegeakkoord nog niet in de begroting staan? ik begrijp dat daar natuurlijk soms een beetje dat gek uit kan zien. Maar het uitvoeringsprogramma is natuurlijk onderdeel van de begroting. En tegelijkertijd zien we dat het uitvoeringsprogramma ook werk in uitvoering is. Dat we af en toe moeten bijstellen. En af en toe door de jaren heen moet je kijken van nou hebben we het voldoende begroot? Moet er wat extra's bij? Of soms zijn het activiteiten die we wel genoemd hebben, maar bij het opstellen van de begroting nog niet wisten. Hebben we daar extra mensen voor nodig? Als dat het geval is, dat is hier het geval bij sommige dingen. Dan worden die extra uren en dat extra geld hier opgevoerd. Dus het is een bijstelling van het uitvoeringsprogramma of daar waar nodig een meer verdieping, nu we echt weten wat iets kost. Andere vraag die u nog open had staan over de mobiliteitsvisie. Zou het college dit zonder raadsmotie niet hebben gedaan? De moties meters maken heeft die mobiliteitsvisie versneld. Die hadden wij later bedacht. En ook hier geldt dat we dus capaciteit nodig hebben om die mobiliteit op orde te brengen. Of in ieder geval om die visie te schrijven. Dus dat maakt dat deze hier alsnog wordt opgevoerd. En we danken de Raad voor die motie waarmee die versnelling tot stand is gekomen. Dan de vraag over het groot onderhoud wegen. Is dat gestopt door het WCP? Nee, dat is het niet. De wegen die buiten het WCP vallen, die hebben natuurlijk gewoon nog steeds hun onderhoud. En dat vind je terug in het onderhoudsfonds, waar je dan ziet hoe we daar die gelden apart hebben gezet. Het krediet Lieve de Kei. Kan de Raad dat nu intrekken? Hier gaat het over de discussie tussen verbouwen en het onderhoud ook weer. Het moment dat we de Lieve de Kei gaan we verbouwen, dat betekent dat we dus geen onderhoud plegen. Dus het krediet gebruik je voor die verbouwing. En het onderhoudsfonds is een, wat dat betreft dan even niet nodig. Die gebruik je dan niet. En daar kan het college dan eventueel in dat onderhoudsfonds inschuiven. De verbouwing van de Griffie, daar is nog geen plan, dat klopt. De wens ligt er wel van de Griffie om een andere plek te krijgen waar ze goed kunnen werken. We weten nog niet precies hoe dat eruit gaat zien, maar we willen u wel vast voorbereiden dat we daar geld voor nodig hebben. Dus in overleg met de Griffie hebben we dit opgenomen. En het is, de vraag is, wil je hem nu goedkeuren of doen we dat pas als er een plan is? Ons voorstel is om nu vast daarvoor geld apart te zetten. Dan de raming sociaal domein. Is de voorgestelde begroting wel reëel? Ja, we zijn eigenlijk juist al de afgelopen jaren heel reëel geweest, omdat we altijd terug hebben gekeken en daarmee ook een trend kunnen waarnemen binnen het sociaal domein. Maar met name op jeugd is er natuurlijk in de laatste jaren iets anders ontstaan, omdat we een nieuwe verdeelsleutel binnen de regio hebben afgesproken, waarmee dus die het terugkijken niet meer goed past. Ik denk wel dat het goed is dat we binnenkort met elkaar het gesprek gaan hebben over dat sociaal domein. In de jaarrekening zat natuurlijk ook die sociaal domein evaluatie in. Maar ik denk dat het goed is als we met elkaar eens gaan kijken wat zit er nou nog in die reserve, hoe gaan we daarmee om en hoe gaan we de toekomst in met jeugd, waar ongelooflijk veel gebeurt op dit moment. En ook met WMO, waar vanuit het hoofdlijnenakkoord ook het een en ander gezegd is. Dus het zijn wel twee onderdelen waar we op korte termijn, denk ik, met elkaar over in gesprek moeten gaan. En volgens mij, voorzitter, heb ik dan alle vragen beantwoord.
Wel, voor zover ik ze had genoteerd, dus dat gaat goed. Zijn er nog aanvullende vragen voor de wethouder? Meneer Verhagen.
Dank voor alle antwoorden. Er is veel duidelijk. Eentje is me nog niet helemaal duidelijk over dat wegenverkeerscirculatieplan of verkeerswegencirculatieplan, iets daarvan. Wegcategoriseringsplan, ja. Ik snap dat het onderhoud niet is gestopt voor de wegen die buiten het WCP vallen. Maar is het onderhoud wel gestopt dan voor wegen die binnen het WCP vallen? En opnieuw de vraag, is daar dan op bespaard? En wat is er met dat geld gebeurd?
Dank u wel. Mevrouw De Wit.
Ja, dit is zo'n technische vraag, die kunnen wij hier op dit moment niet beantwoorden. We kunnen het u nog schriftelijk nasturen. Ik denk dat dat het handigst is.
Staat die in ieder geval genoteerd? Het antwoord op deze vraag wordt schriftelijk met u gedeeld. Zijn er andere vragen voor de wethouder in deze eerste termijn? Mevrouw Post van Zon.
Dank u wel, voorzitter. Zou dat antwoord van het WCP ook gedeeld kunnen worden met de commissie Ruimte?
Volgens mij worden de antwoorden op de vragen in principe met iedereen gedeeld. Dus ook de commissieruimte heeft daar straks de beschikking over. Dus dat komt helemaal goed. Dan kan ik volgens mij hierbij de eerste termijn sluiten. En nodig ik u uit om met elkaar in debat te gaan voor de tweede termijn. Of uw zienswijze te geven op het stuk. Kan ik iemand daarvoor het woord geven? Kan ik... Oh, meneer Vidal Ketta, Partij van de Arbeid.
Ik ga alvast iets hierover zeggen. Ik heb het... dank voor uw antwoord. Ik heb uw antwoord gehoord. En ik bespreek dit graag nog in de fractie om te kijken of wij met een amendement gaan komen om het geld voor de kleding cadeaukaart alvast te reserveren.
Dank u wel, meneer Vidal Ketta. Kan ik hierbij dan concluderen dat dit stuk wat u betreft een bespreekpunt is voor de komende raadsvergadering? Dan noteer ik dat hierbij. Zijn er nog fracties die daar een aanvulling op willen geven? Nee. Oh, meneer Verhagen, HBB.
Ja, ook voor ons geldt dat we nog in een fractie willen bespreken wat we ermee moeten doen. Dat geldt met name voor die aanpassing van het sociaal domein. Maar dat geldt ook voor... en het WCP, ik doe het maar even met de afkorting. Maar dat geldt ook voor het idee van blijven we met z'n allen wel zuinig genoeg. Kortom, even overleggen met de fractie wat we met z'n allen vinden.
Dank u wel. Noteer ik hierbij dat u dit heeft afgedaan als, nou niet heeft afgedaan dus, maar dat dit als hamerpunt naar de raad gaat, onder meer op het onderwerp, nee, als bespreekpunt naar de raad gaat, onder meer op het punt sociaal domein, de kledingkaart en het stukje WCP. En daarnaast heb ik een toezegging van de wethouder dat de vraag van HBB over het WCP schriftelijk wordt beantwoord. Excuses, ik ben verkouden en niet zo scherp, dus als ik af en toe een fout maak, dan weet u hoe het komt. Gaan we over naar de B-stukken op uw agenda. En het eerste B-stuk wat u heeft is de notitiemenukaarten. In 2026 is de verwachting dat in de begroting een structureel tekort ontstaat door onder andere een gewijzigde financieringsmethodiek van het Rijk en hogere rentelasten. Het college heeft in de notitiemenukaarten een oplossingsrichting geschetst voor het tekort in 2026 en verder. De commissie geeft haar zienswijze en adviezen over deze notitiemenukaarten, zodat die verwerkt kunnen worden in de kadernota 2024. U doet dat in twee termijnen. En in de eerste termijn kunt u het voorlopige standpunt van uw fractie formuleren of vragen stellen aan het college. En ik zie een hand van de heer Verrips.
Volgens mij doet hij het zo. Ik heb één vraag en die is ook naar aanleiding van de meiscirculaire eigenlijk. Want in de meiscirculaire staat dat wij afsteven op een tekort van afgerond zeg maar zo'n 1,5 miljoen. En in de notitiemenukaarten stond nog een tekort van 2,5 miljoen. Met de ingeboekte bezuinigingen is er een overig bedrag. Daar had ik een vraag over. Wat is dat overig bedrag van 1,350.000? Maar wat wordt dat bedrag overig in 2028 als we nu de meiscirculaire kennen en daarbij betrekken?
Dank u wel. Meneer Verhagen, HBB.
Ook bij de kadernota hadden we een aantal vragen waarvan opnieuw terecht is gezegd dat is een politieke vraag. Dus die stel ik bij deze. En dat ga ik inclusief de eerste vraag die we gesteld hebben. En die is niet op het antwoordenblad terechtkomen. En die eerste vraag is, wat is gebeurd met de conclusies van de 80% versie, 2-3 maanden terug?
Dank u wel. Zijn er nog overige vragen voor de wethouder? Meneer Vidal Ketta, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. De PvdA snapt dat wij in de toekomst mogelijke zwaarvieren tegemoet gaan. Wij weten ook dat nog veel onzeker is. Wij kijken de discussie die wij vanavond hebben vanuit twee perspectieven. Eén, de PvdA wil absoluut niet bezuinigen. Zeker niet op voorzieningen als zwembad en bibliotheek. Twee, de PvdA wil voorkomen dat we de rekening te makkelijk bij inwoners leggen. Daarom hebben wij enkele vragen aan de wethouder. Wij zien dat u voorstelt om de inkomen van de gemeente te verhogen. Hoe voorkomen we dat inwoners onnodig te veel gaan betalen? Wij zien in uw voorstel dat incidenteel geld kunnen inzetten van de reserve om dekking te vinden voor ons begroting. Klopt dat? Wij dachten dat dit niet mocht of niet prudent is. 3, wij weten dat we in de jaarreken vaak geld overhouden. Is het mogelijk om nog realistisch te begroten? En 4, is de discussie over de menukaart wel nodig, nu de MAI circulair positief is voor Heemstede? Dank u wel.
Dank u wel. Zie ik volgens mij geen andere vragen meer voor de wethouder. Dus geef ik het woord aan mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben een beetje nog in de war door de vraag van meneer Verrips. Ik weet niet waar u op doelt.
Ja, okay,
kunt u het nog even toeleggen?
Nou, ik pak hem even ook erbij. Ik kan hem hier openstaan. In de notitie menukaart op pagina 15 staat een overzicht. Een mooie tabel. Over de jaren 2026, 27 en 28. Daarin staat het tekort genoemd. En een aantal posten zijn ingeboekt als extra inkomsten. Daar staat parkeren, OZB, reserve structureel dekkingsmiddel, wat u voorstelt. En daar staat bij 2028 een post overig, 1.350.000. We hadden dat een beetje begrepen als, nou, dat moet nog ingevuld worden. Dat is een flink bedrag en daar gaat het, denk ik, voor een deel ook over. Maar nu zien we natuurlijk ook de meiscirculaire. En in plaats van 2,5 miljoen in 2028 tekort, hebben we 1,5 miljoen. Dus kan ik dan concluderen vanuitgaande dat dat tabelletje verder, hè, nu nog zo is als die is, dat bedrag overig dan 350.000 wordt. En dan hebben we natuurlijk wel een ander verhaal. Dat is een substantieel kleiner bedrag dan 1.350.000 om te bezuinigen in 2028.
Mevrouw De Wit.
Ja, nu ben ik weer helemaal aangehaakt. Dank u wel, voorzitter. Ja, u heeft het goed gelezen. De meiscirculaire heeft ons buitengewoon verrast. Aangegeven was natuurlijk al in de voorjaarsnota van het Rijk dat de opschalingskorting in 2026 zou komen te vervallen. Nou, als u kijkt in de technische bijlage die erbij zit bij de meiscirculaire, een groen tabelletje, staat dat helemaal uitgewerkt. En het blijkt dat dat voor Heemstede dus positief uitpakt met ruim 700.000 euro per jaar. Aan de andere kant zien we ook wel dat we gekort worden op bepaalde onderdelen. Maar al met al komt Heemstede er voor de jaren 24, 26, 27 en 28 veel positiever uit dan wij vermoeden toen we de notitie menukaarten schreven. Dat cadeautje wat we hebben gekregen van het Rijk, het afschaffen van de opschalingskorting, wat nou ja, volgens sommigen natuurlijk al een onterechte korting was, heeft er wel toe geleid dat er eenmalige greep uit de kas is gedaan van alle gemeenten in 2025. En die zien we bij ons ook terug, omdat daar dus ineens een fors bedrag lager uitkomen dan we in eerste instantie hadden gedacht. Gelukkig staan we nog wel op nul, nou ja, 18.000 euro in de plus. Maar op een begroting van 80 zou je kunnen zeggen dat je rond de nul uitkomt. Dat betekent dus ook dat het advies wat wij geschreven hebben in die notitie en op bladzijde 15 hebben uitgewerkt per jaar, eigenlijk niet meer klopt. Omdat de cijfers dusdanig veranderd zijn, maakt dat de discussie die we met elkaar voeren ook heel anders. Neem niet weg dat er een discussie gevoerd moet worden te zijner tijd. De vraag is, moeten we dat vanavond doen? Of is dat een discussie die we wel de uitgangspunten bijvoorbeeld met elkaar bespreken, maar verder nog niet harde conclusies trekken en harde maatregelen treffen. Maar het is natuurlijk wel eentje die er aankomt. Verder zitten we in een hele rare tijd. Een nieuw kabinet staat bijna op het bordes. We weten ook niet wat voor effect dat gaat hebben op de gemeentefinanciën. Wordt dat positief, wordt dat negatief, blijft het zoals het is? Het is allemaal nog heel onduidelijk. Daarom lijkt het mij verstandig om te kijken van nou ja, wat zijn de uitgangspunten waarmee we naar de toekomst kijken. Dat we wel verder kijken dan alleen 26 en dat we wel zien dat we dus een tekort tegemoet gaan. Maar dat we met elkaar wel de rust bewaken en niet als een malle allerlei drastische maatregelen gaan treffen. Dus uw aanname klopt dat het bedrag wat daar staat over overig, dat dat een heel ander bedrag is waar je eventuele maatregelen op moet treffen.
Ik zie dat meneer Verrips heel graag wil reageren. Normaal gesproken doe ik dat niet en laat ik u netjes uw vragen afmaken. Maar hij wil zo graag dat het wel even mag, meneer Verrips.
Het is eigenlijk een aanvullende vraag of een verzoek. Zou dat overzicht wat dan op pagina 15 staat geactualiseerd kunnen worden? Misschien nagezonden kunnen worden ook voor de raadsvergadering? Dat we wel actuele informatie hebben. Want ik heb het idee dat het best wel fors anders uitpakt dan wat hier staat. En ik denk dat de discussie dan ook misschien wel gevoerd moet worden. Maar wel dat die qua inhoud en... ja, misschien de urgentie iets anders gaat worden.
Mevrouw De Wit.
Ja, we kunnen natuurlijk het tabelletje voor u actualiseren. Maar ik denk dat het goed is dat we dat actualiseren naar aanleiding van de voorstellen die u hier ook doet. Want er staan hier natuurlijk ook voorstellen in over hoe gaan we dat dekken met OZB, met parkeren, met de reserve structureel dekkingsmiddel. Ik denk dat we met elkaar ook dat gesprek nog wel even moeten voeren. En uiteindelijk weet ik ook niet of dit op de raad komt. Het is natuurlijk een B-stuk. Er wordt een zienswijze gevraagd van hoe gaan we richting de toekomst hiermee verder. Maar het lijkt mij wel goed om richting bijvoorbeeld de begroting weer met een geactualiseerde tabel te komen. Maar dan moeten we maar even kijken straks in de discussie hoe dat het beste past, denk ik.
Dat is helemaal goed. Bent u ook zover voor de rest van de vragen? Mevrouw
Zeker. We hadden een heel aantal politieke vragen nog openstaan. Die zal ik nu beantwoorden. Allereerste vraag. De VNG had gevraagd om bezuinigingen op medebewindstaken in beeld te brengen. En die ziet HBB eigenlijk niet terug in ons plan. En dat klopt. We hebben als college gekeken van wat zijn nou de medebewindstaken. Dat zijn toch de taken die we uitvoeren voor mensen die dan ook een grote impact zullen hebben op onze gemeente en onze inwoners. En bezuinigingen op medebewindstaken raken dan ook voornamelijk de kwetsbaarste groepen in onze samenleving. En dan hebben we het hier over welzijnswerk, jeugdzorg, WMO, maatschappelijke opvang. En daar hebben wij niet voor gekozen. Wij hebben ervoor gekozen om die bezuinigingen niet te onderzoeken op dit moment. En wij hopen dat er voor 2027 en verder een goed alternatief vanuit het Rijk is, zodat we ook daar überhaupt helemaal niet naartoe hoeven. Dan de vraag die zowel D66 als HBB hebben gesteld. Waarom ligt de norm voor de bouwleges niet hoger dan 80%? Waarom gaan we niet richting die 100%? En waarom niet in één jaar? Wij hebben gemeend dat het beter is voor inwoners om dat met een ingroeimodel te doen. Omdat je anders mensen wel heel hard treft. Dat de een vergunning aanvraagt voor een dakkapel en het ene jaar bedrag X betaalt en de ander betaalt 3X. Dat voelt niet helemaal eerlijk. We hadden het ook nu niet meteen nodig, dus daarom hebben we gezegd, we pakken hier een ingroeimodel. Dan de vraag van HBB. Wat wil het college doen met de gekochte tijd als het nu al aangeeft niet de lasten te willen verlagen? Dat heeft te maken met de veranderingen die wij zien. Iedere maand komt er weer nieuwe informatie. Zo is er vorige week weer een interprovinciaal overleg geweest tussen de toezichthouders, de provincies. En die hebben met elkaar afgesproken dat het tekort dat gemeentes in 25 treft, zij bijvoorbeeld incidenteel mogen dekken. Dat was tot die tijd, mocht dat nog steeds niet. Maar nu is er gezegd, je mag met incidenteel geld dat tekort dekken. Is vooralsnog voor ons niet nodig. Maar je ziet wel dat de wereld steeds nieuwe informatie naar ons toe brengt. En daarom hebben wij ook gekozen om even rustig aan te gaan in dit gebied. Dan de vraag, even kijken. Oh, dan heb ik ze volgens mij die allemaal gehad. Ja. Dan vraag 1 van HBB. Het spijt me, die is niet op ons lijstje terechtgekomen. Dus daar ga ik zo eventjes nog naar goed lezen. Want dat was volgens mij die algemene vraag, bedoelt u daarmee, hè? Met dat algemeen.
Wat is er gebeurd met de conclusies die de commissie heeft getrokken naar aanleiding van de 80% versie? Ja. Dat was de vraag, ja. Grof geschetst.
Ja, nee, excuses, die had natuurlijk gewoon beantwoord kunnen worden, maar die is op een of andere manier bij ons uit het lijstje gevallen. Een efficiëntieslag, daarvan hebben wij gezegd, die zien wij niet dat die nu mogelijk is. We hebben een benchmarkonderzoek gedaan, daaruit blijkt dat wij in personeel aan de onderkant zitten van wat je nodig hebt om al je taken te kunnen uitvoeren. Dus om daar een efficiëntieslag te maken, daar zien wij op dit moment geen ruimte in. De noodzakelijke investeringen en de bijbehorende kapitaallasten in beeld brengen, die hebben we beschreven in de bijlagen. En eigenlijk, als je kijkt naar alle investeringen die we hebben, dan zijn die wettelijk of er ligt een raadsvoorstel onder. Wij hebben op dit moment geen investeringen die we voor de lol hebben, die we eigenlijk zomaar kunnen schrappen. Onderzoek de mogelijkheden voor het opnemen van stelposten, zoals btw-compensatie en overschotten. Stelposten zijn we heel terughoudend in. Ook, we weten ook, je mag ook niet altijd overal stelposten voor opnemen. Dat maakt dat wij wel hebben gezegd, we willen een reserve structureel dekkingsmiddel inzetten. En die hebben we bij de jaarrekening toegevoegd. Dan de PvdA. De gemeente wil het inkomen verhogen, dat klopt. En hoe voorkom je nu dat inwoners niet te veel betalen? Ja, daarvoor moeten we eigenlijk heel goed met elkaar sturen en met elkaar kijken, wat hebben we nou nodig aan geld en waar gaan we dat ophalen? Dus we blijven zoeken naar die leges. We gaan kijken naar wat kunnen we met nieuwe belastingen, zoals die toeristenbelasting waar u om gevraagd heeft, dat we dat allemaal op touw gaan zetten. En op die manier probeer je te kijken hoe kunnen we de lasten, de inkomsten verhogen, zonder dat alle inwoners daar direct last van hebben. Het kan natuurlijk toch zijn dat je zegt, nou, we zien in die meiscirculaire bijvoorbeeld dat we nu flink gekort worden, €462.000 structureel, omdat wij zo'n hoge WOZ-waarde hebben, krijgen wij dus €462.000 minder OZB. Is dat een reden om dan die OZB terug te gaan halen bij inwoners? Is een keus. Dat is volgens mij waar we hier ook voor zitten. Van hoe willen we nou die toekomst gaan vormgeven en hoe verdelen we dat? Ons uitgangspunt is, we gaan niet op de voorzieningen beknibbelen, omdat we daar de kwetsbaarste inkomens mee raken. Maar waar halen we dan wel het geld vandaan? En dan moeten we heel goed wegen wanneer draaien aan welke knop van die inkomsten. Dan de vraag, mag je incidenteel geld inzetten? Nou, dat mag dus voor 25. Dat is net vorige week besloten. Ik heb daar overigens nog geen schriftelijke bevestiging van gekregen. Maar ik heb hem wel via de band gehoord. Wat wel mag is dat we inderdaad die 10% van het surplus van onze algemene reserve mogen inzetten. En daar willen wij dus die reserve structureel dekkingsmiddel voor gebruiken. Kunnen wij nog realistischer begroten? Want we houden toch ieder jaar weer geld over. Ik denk dat wij best goed aan de wind varen. Als je kijkt in de jaarrekening 23 hadden we 1,8 miljoen over. Daarvan is 9 ton meegenomen omdat projecten doorlopen en 9 ton viel vrij voor de algemene reserve. En die hebben we dus in die reserve structureel dekkingsmiddel gezet. Ik denk dat wij als gemeente heel goed op ons geld zitten, goed weten wat er aankomt en dat we onze begroting ook heel realistisch hebben. Als ik kijk naar buurgemeentes waar ze 9 miljoen en meer over hebben, dan denk ik dat wij het hier heel goed doen. Ja, en dan de hamvraag van vanavond. Is de discussie over de notitie nog nodig? Ik denk het wel. Het is goed om met elkaar uitgangspunten te formuleren hoe we naar de toekomst toe willen. Ik denk alleen dat we wel voorzichtig moeten zijn met drastische maatregelen.
Dank u wel. Zijn er vervolgvragen voor de wethouder? Nee, sluit ik hierbij de eerste termijn en open ik de tweede termijn waarbij u met elkaar in debat kunt of uw zienswijze over dit stuk kenbaar kunt maken. Wie mag ik hiervoor het woord geven? Meneer Boeder, CDA.
Dank u wel, voorzitter. En ik begrijp de wethouder goed dat als de meicirculaire cijfers bekend waren geweest, dan was deze notitie eigenlijk nooit op deze manier aan ons voorgelegd. En dat betekent ook voor het CDA dat met de huidige cijfers het niet verantwoord is om een OZB-verhoging voor te leggen aan of door te berekenen aan de inwoners. De onderbouwing die daarvoor in het voorstel is gegeven is niet meer aan de orde met deze meicirculaire. Ik sluit dus ook aan bij wat de wethouder zegt. We moeten geen drastische maatregelen treffen op dit moment. En voor het CDA houdt dat dus in dat de letters A tot en met Dirk doorgevoerd kunnen worden. Maar absoluut niet de letter E met de OZB-verhoging. Als het college een OZB-verhoging nodig heeft, dan kan dat op een ander moment in de cyclus, maar dat hoeft niet bij deze notitie te gebeuren. En ik sluit daarmee ook aan bij wat mijn collega van de PvdA heeft gezegd om niet onnodig kosten door te berekenen aan aan de inwoners.
Dank u wel. Zijn er verder nog reacties? Ja, mevrouw Baksian, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Financieel duurzaam heemsteden is natuurlijk heel belangrijk. De VVD is voor het zo lang mogelijk laag houden van woonlasten, inclusief OZW. Tegelijkertijd, gezien de actuele ontwikkelingen, ook rondom het Raveenjaar moeten we actie ondernemen om juist een financieel stabiel heemsteden te waarborgen. Dat is een grote verantwoordelijkheid tegenover de bewoners van heemsteden. De Raad heeft als uitgangspunt en wens het voorzieningsniveau, het onderhoudsniveau in stand te houden. Dat betekent dat we inkomsten moeten verhogen als het nodig is. Gezien de meest circulaire de uitslag zien we dat het gelukkig meevalt. Ook voor betaald parkeren. We willen wel bij het invoeren van vergunningen met betaald parkeren vanaf 2026 verder laten onderzoeken wat de mogelijke effecten op aangrenzende wegen zijn, aangezien dit een waterbedeffect tot gevolg kan hebben. Graag in relatie met parkeervisie verder onderzoeken en aan de Raad voorleggen. Ook moeten we belangen van de winkeliers aan de Binnenweg Raadhuisstraat voor ogen houden. De winkelstraat moet ook betaalbaar en aantrekkelijk blijven. Dus het vereist eigenlijk maatwerk. Bij deze is onze zienswijze. Dank u.
Dank u wel. Zie ik een hand van de heer Fidalketta, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. De PvdA staat voor onze collectieve voorzieningen. We investeren in onze maatschappij. We zijn trots op ons zwembad en andere sportfaciliteiten. Op ons groen, bibliotheek, plein 1 en al het andere wat we met elkaar delen en wat ons samenbrengt. Onze financiële toekomst is niet direct rooskleurig, maar ook geen reden voor paniek. Alleen in het uiterste geval houden we ons handen op bij de inwoners via de OZW. Het is logischer om eerst te kijken naar de gebruikers die ons ook geld kosten. Dus mensen die hun auto in ons dorp parkeren en mensen die leases aanvragen. Maar ook dat alleen als het nodig is. Want wat we ook weten, dat iedere jaar geld overhouden en dat de gemeente geld op de rekening heeft. We zijn hier niet voor om alle reserve op te maken om begrotingstekort te vullen, maar wel om aparte reserve in te richten en deze hiervoor te gebruiken. We zijn blij om te zien dat het college voorstelt deze reserve te vullen vanuit de rekeningresultaten. Ons oordeel over het voorstel is daarom overwegend positief.
Dank u wel. Zag ik een hand van de heer Verrips, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat GroenLinks betreft is het toch wel lastig om nu sterke standpunten in te nemen. Omdat toch het zicht op hoe nou echt die meerjarenbegroting eruit ziet niet helemaal helder is. Omdat gewoon de meiscirculaire niet verwerkt is. Wat wij wel vinden dat het op zich goed is om een reserve structureel dekkingsmiddel in te zetten. Maar dat er wat ons betreft wel een verschil is waar die reserve uit bestaat. Want aan de ene kant houden we geld over, hè, doordat wij inderdaad ieder jaar geld overhouden omdat wij werk niet uitvoeren wat doorschuift. We hebben incidentele inkomsten en we hebben ook renteinkomsten. En die renteinkomsten hebben wel ook nog steeds wat ons betreft betrekking op gelden die te maken hebben met de verkoop van Eneco-aandelen. Want die rente ontvangen we vooral op dat deel van de reserve. En dat is ook een deel van de reserve wat de laatste jaren niet gebruikt is. En daarmee kun je eigenlijk ook zeggen dat het minder waard is geworden de afgelopen jaren door de inflatie. Dus als wij nu die renteinkomsten gaan gebruiken om andere dingen te doen, kunnen we minder doen met die Eneco-gelden. En we hebben een kritisch rapport gehad van de Rekenkamer. En dat het ook ten gunste moet komen van de inwoners. Dus laten we daar wel terughoudend mee zijn met die reserve en het vullen van die reserve met al het geld wat eventueel over is. Moet ik even kijken naar het stuk.
Wat betreft het verhogen van de OZB, kijk, dat vindt natuurlijk niemand fijn. Alleen heb ik wel zelf de stukken van de VNG gelezen nog een keer over de structurele dekkingsmiddelen. En daarin wordt wel ook aangegeven, als ik het goed begrepen heb, dat je dat kan doen, maar dat je dan ook moet streven naar een sluitende meerjarenbegroting. En als we dan toch nog een tekort hebben van 3,5 ton in 2028, kunnen we zeggen, ach, komt wel goed. En zeker natuurlijk fijn als we dat over de verkiezingen heen kunnen tillen, want dan hoeven we geen moeilijke besluiten te nemen. Wij vinden het wel belangrijk dat als wij die reserve structureel dekkingsmiddel in gaan zetten, dat we ook zicht hebben op die sluitende meerjarenbegroting. En of dat met OZB kan of op een andere manier, daar zullen we het met elkaar over moeten hebben. Maar wat ons betreft kan dat, en dat is volgens mij wel een meerderheid in de commissie die dat al aangeeft, niet ten koste gaan van onze voorzieningen. Daarbij is natuurlijk ook dat als voorzieningen eenmaal weg zijn, heb je ze niet meer zomaar terug. Dus dan zou toch die OZB-verhoging in beeld komen. Dus het totale plaatje hebben wij niet helder, maar ik hoop dat ik hier wel wat richting heb aan kunnen geven vanuit GroenLinks.
Volgens mij was dat een heel helder verhaal. Dankjewel. Meneer Nielen, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het lijkt alsof door de meest circulaire de menukaarten notitie wat aan actualiteit heeft ingeboet. Dat neemt niet weg dat ik denk dat het een hele zinvolle exercitie is om na te denken over de knoppen waar je als gemeente aan kunt draaien. En ik zou het ook graag zien als een eerste oefening op dat terrein. Waarbij we denk ik als we deze exercitie nog een keer gaan doen, we hem wat ons betreft gedetailleerder zouden kunnen maken. Wat meer ook durven benoemen van wat hete hangijzers. Dus concreter, waardoor ook de discussie te gelegener tijd wat scherper gevoerd zal kunnen worden. En ook met speciale aandacht voor bijvoorbeeld de tekorten in het sociale domein die op ons af gaan komen. Dus het lijkt voor ons nu, vooralsnog, dat we door de bel gered zijn en dat het allemaal nog niet zo scherp gespeeld hoeft te worden. Zie het als een goede eerste exercitie en vingeroefening. Maar de volgende keer, als hij terugkomt, dan mag hij slagen concreter. En gaan we graag de discussie weer aan. Dank je wel.
Dank u wel. Heb ik alleen meneer Verhagen nog over. HBB.
Een aantal maanden geleden hadden we met z'n allen nooit gedacht dat we zomaar 250.000 zouden kunnen bezuinigen op energiekosten. Als we het toen zouden hebben voorgesteld, dan zou iedereen ons hebben uitgelachen van we zetten de medewerkers hier toch niet in de kou. Nou, dat blijkt dus gewoon 250.000 te bezuinigen. We hebben ook een aantal maanden terug een andere mooie bezuiniging gezien, die van de Kipbrug. Het kost enorm veel om die te openen en met een zeer minimale vermindering van het voorzieningenniveau leverde dat een mooie besparing op. De twee knoppen die HBB voorstelt zijn dezelfde als die we 3 maanden geleden voorstellen. En die zijn anders dan wat het college voorstelt. De eerste knop die wij voorstellen noemen we even de knop nu. En dat is gewoon nu zorgen dat we 3 keer nadenken voordat we iets extra's uitgeven. Dat besef zien we nog te weinig bij zowel het college als bij de rest van de gemeenteraad. We zien nog allerlei voorstellen voor extra geld uitgeven. En dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig en het levert ook wel iets op. Maar het probleem in 2025-26 wordt er wel groter door. Dus de eerste knop die wij voorstellen is de knop nu. En de tweede knop is toch de knop bezuinigen. Die stelden we 3 maanden geleden al voor en die stellen we opnieuw voor. En ja, volgens ons is er wel degelijk goed te bezuinigen zonder dat het al te veel ten koste gaat van het voorzieningenniveau. En los daarvan willen we graag als raad die keus maken. En niet op basis van, zonder concrete voorstellen, met z'n allen maar constateren dat het niet kan. Geef ons gewoon de mogelijkheid om die afweging te maken. Dan kunnen we hem als raad maken. Dat vinden wij een beter voorstel dan bij voorbaat zeggen het kan niet. En overigens willen we de notitie op betrekken bij de kadernota die we op 4-5 juli gaan bespreken.
Dank u wel. Volgens mij kan ik naar aanleiding van uw woorden concluderen dat u dit, ondanks dat het iets wat is ingehaald door de Meijs Circulaire, nog steeds een relevant en interessant stuk voor u allen is. U heeft volgens mij vrijwel allemaal aangegeven dat u het voorzieningenniveau belangrijk vindt en dat u de OZB een van de laatste knoppen vindt om aan te draaien. Daarnaast heeft de HBB-fractie nog aangegeven dat er ook nog andere mogelijkheden zijn, zoals geen extra geld meer uitgeven en bezuinigen. En hoorde ik bij zowel HBB als D66 de wens om volgende keer iets concretere voorstellen te krijgen om daarmee ook een meer gedegen afweging te kunnen maken van waar bepaalde knoppen toe zouden kunnen leiden. En volgens mij heb ik dan al uw visies wel ongeveer samengevat. En dan geef ik dat mee aan de wethouder voor het vervolg en sluit ik daarmee dit agendapunt. Gaan we over naar agendapunt 11. Dat is geagendeerd door twee verschillende partijen. Het gaat om de toekomstscenario's van het Oude Slot. Dit stuk. Het college heeft u geïnformeerd over het gemeentelijk eigendom en monument het Oude Slot. Deze krijgt op termijn een nieuwe invulling. En zowel de fractie van VVD als HBB hebben het stuk geagendeerd. Maar van de VVD heb ik ook daadwerkelijk een vraag gekregen bij het stuk. Dus ik stel voor dat ik eerst het woord geef aan de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben de antwoorden van de vraag gelezen. Wat ik eigenlijk nog steeds mis, is dat het echte antwoord op de vraag is waarom de maatschappelijke invulling, want wij blijven dat zien als een belemmering voor commerciële partijen. En de vraag komt niet ergens zomaar uit de lucht vallen. Het is namelijk in het verleden dat de vorige exploitant ergens rond 2010, 2012 heeft gevraagd om de maatschappelijke functie te mogen laten vervallen om het exploitabel te houden. Dat leverde ons ook een bezuiniging op. Daar konden we dan mooi ook allerlei andere dingen doen in de bezuinigingsperiode. En de exploitant destijds kon daarmee de tijd dat het maatschappelijk van dien was commercieel uitbaten. Dus vanuit de kennis vanuit het verleden, en ik weet ook niet waarom dit zo ook genoemd is in het rapport van, van het bureau wat het begeleidt, dat dat juist een extra toevoeging zou kunnen zijn. Want ik vraag me af waarin ze dit verder hebben uitgediept. Weet ik nog wel wat meer, maar volgens mij ligt daar nog steeds geheimhouding op. Dus daar ga ik hier verder in het openbaar niet over praten. Maar ik wil wel nog eens een keertje die aanvullende vraag toch nog een keertje benadrukken.
Dank u wel. Kijk, ik wil even naar de fractie van HBB die tevens dit stuk heeft geagendeerd en mogelijk een vraag heeft voor de wethouder naar aanleiding van het stuk. Mevrouw Post van Zon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of mijn niet-politieke deel juist nu bedoeld is, maar als u zegt ik wil graag dat je doorgaat, dan ga ik door.
Ja, u heeft het stuk geagendeerd, dus of uw vraag politiek of technisch is, maakt wat mij betreft niet uit. Het is aan de wethouder om aan te geven of ze hem wel of niet nu kan beantwoorden, denk ik.
Ja, ik heb inmiddels begrepen dat het heel lastig is wat wij willen. Wij willen namelijk geen vraag stellen. We willen met elkaar een stap voor de scenario's met elkaar praten. Ik zal mijn stukje voorlezen wat ik heb voorbereid. De reden dat HBB dit agendapunt zonder politieke kernvraag geagendeerd heeft is de volgende. Het Oude Slot staat al 7 à 800 jaar in Heemstede, van woonhuis tot publiek object. Het is nu eigendom van de gemeente. Er moet iets mee, zeker. Maar in plaats van 3 scenario's en een rapport van de firma Knip en Plak, die heus niet vanuit Gulpen naar Heemstede is gekomen, dat is zonder file 3 uur rijden, maar een bureau werk heeft afgeleverd, in plaats daarvan wil HBB gewoon het participatietraject volgen. Wat wil Heemstede zelf met het historische object? Ook ontoegankelijk maken zoals Mariënheuvel met de verboden toegangborden of gemeenschappelijk bezit. En wat mag dat kosten? Zoiets als het zwembad. HBB denkt wel te weten wat er met het Oude Slot kan gebeuren. Geef het de theaterfunctie, maak het eventueel nog de trouwlocatie van de Luifel. En laat een projectontwikkelaar op de Herenweg appartementen bouwen met in de plinten kantoren van wij en dagopvang voor mensen die dat nodig hebben. Wij zijn benieuwd naar de reactie juist van onze collega's en niet naar de reactie per se van de wethouder. En dat is nou het moeilijke van onze niet-politieke kernvraag. Wij willen het er met de collega's over hebben. Dank u wel.
Ik begrijp het. En technisch gezien kan dat dus niet aan de hand van het agenderen van het C-stuk. Want het is de bedoeling bij de behandeling van het C-stuk dat u een vraag heeft dat de wethouder die beantwoordt. Dat er eventuele aanvullende vragen komen, maar dat er verder geen debat is. Dus volgens mij gaat dat niet. Maar ik ga even naar de griffier op links kijken. Maar goed, we hebben natuurlijk wel een extra avond ingepland. Het is nog niet zo heel erg laat. Dus ik kijk even de commissie aan of de overige commissieleden het naast het stellen van vragen aan de wethouder ook inhoudelijk met elkaar over de vraag van, of nou niet zozeer de vraag, maar de stelling van HBB willen hebben. Mevrouw Bos van Zon.
Wat ik dan wil voorstellen is dat, ik heb namelijk al een paar vragen, maar dat was los van ons voorstel, dat we het dan omdraaien, dat ik die paar vragen die ik heb dan alsnog stel en dat we daarna dan discussiëren. Is dat een goed idee?
Dan zouden we er eigenlijk gewoon een behandeling met een eerste en een tweede termijn van maken. U doet hierbij inderdaad een procesvoorstel. Ik kijk even naar uw commissie, want u mag daar zelf over beslissen, want u gaat over de invulling van uw commissie. Meneer Aates heeft een reactie.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, ik vind het een beetje moeilijke discussie. Want ik krijg van mevrouw Post van Zon een voorstel voorgeschoteld waar ik de impact helemaal niet van kan overzien. En of we dan daarin meteen diepgaand moeten gaan discussiëren, lijkt mij een beetje moeizaam. Dus ik vind dit. Ik vind het nu niet. Dan zou het verzoek van mevrouw Post van Zon kunnen zijn dat we dit agendapunt terug laten komen als B-stuk op een volgende agenda. En dan kunnen we er wel uitgebreid over discussiëren. En dan kunnen we over de inhoud van het stuk en de beleving daarin verder. Dan zou ik dat als ordevoorstel willen doen. Dat we dan op een later tijdstip, bijvoorbeeld in september, hier als B-stuk over vergaderen.
Ik kijk even naar de griffier op links. Die geeft aan dat zij namens de griffie, als u allen het met elkaar eens bent, dat u wel wil dat dit onderwerp terugkomt, maar niet per se op deze manier, dat zij haar best gaat doen om te kijken hoe ze dat dan voor u mogelijk kan maken. Het spijt me, ik beschik niet over de kennis om daar nu een heel praktisch voorstel in te doen. Dat had ik met liefde voor u gedaan. Dus ik stel voor dat we dan op dit moment de vragen die er zijn voor de wethouder gaan behandelen. Dus dat we het doen als het C-stuk dat het is. En dat u hierbij dus de toezegging van de griffier op links heeft dat zij een manier gaat vinden om ervoor te zorgen dat u op een later moment ook nog met elkaar in discussie kunt over de toekomst van het slot. Op een andere manier. Mevrouw Post van Zon.
Zal ik dan nu mijn vragen stellen?
Dat lijkt me een uitstekend idee.
Ja. Er is een moment geweest waarop vanuit D66 de vraag is gekomen wat er zou kunnen gebeuren met de Luifel. En daar is toen 30.000 euro voor uitgetrokken. En wij zouden eigenlijk wel willen weten waar zijn die aan uitgegeven. Is dat al voor een onderzoek of is dat voor dit rapport geweest? En uiteindelijk de beslissing, ligt die toch bij het college of ligt die bij de raad? En dan heb ik als derde vraag, in de eerste alinea van de rapportage van het adviesbureau wordt gesproken over de toegekende subsidie, stimulering, herbestemming, monumenten. Wat was het bedrag van de subsidie, de datum en de oorsprong? Of is het een foutje in het rapport? En dan hebben we nog één laatste vraag. Wat zijn de voorschriften voor dit soort monumenten in verband met met de verplichting om het gebouw op energieniveau A te brengen als we het in de verhuur willen brengen? Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er nog aanvullende vragen voor de wethouder naar aanleiding van dit stuk? Meneer Vidal Ketta, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. De voorzitter van de stichting Adrian Paal heeft vorige week deze commissie toegesproken. Een van zijn suggesties was om het oude slot voor het publiek beter toegankelijk en beleefbaar te maken. Het zou u niet verbazen dat PvdA hier een voorstander van is. Mijn vraag aan u is dan, hoe kunt u borgen dat dit erfgoed voor iedereen toegankelijk blijft, voor nu en in de toekomst. Ik lees dat de definitieve beslissingen over het oude slot pas eind 2025 genomen wordt. Kunt u uitleggen waarom het zo is? Heeft u onderzocht of lokale of sociaal-culturele organisaties zoals historische vereniging het gebouw gezamenlijk kunnen gebruiken, bijvoorbeeld als tentoonstellingsruimte of kantoor? En Plein 1 is ook een succes gebleken in Heemstede en wordt volop maar gebruikt. Heeft u onderzocht of een deel van de activiteit van Plein 1 misschien overgebracht naar Oude Slot kunnen worden? Dank u.
Dank u wel. Door de woorden van de heer Fidel Quetta, die de inspreker van vorige week aanhaalde, werd ik eraan herinnerd dat de inspreker ook enkele vragen aan het college had en dat die door de heer Ates, die was er niet bij, maar goed, dat die door de VVD werd doorgespeeld aan het college. Dus hierbij ook de vraag of u die vragen nog kunt meenemen. En dan geef ik het woord voor de beantwoording aan mevrouw Grummel.
Dank u wel, voorzitter. Misschien begin ik even met die laatste, omdat daar ook best wel iets in zit van eigenlijk onze eigen keuzes die we als college hebben gemaakt en die het voorstel dat wij voorleggen. We hebben in het vastgoedbeleid, hebben wij vastgesteld dat we gaan kijken op het moment dat we een vastgoedobject bespreken of er beleidsdoelstellingen in gerealiseerd kunnen worden. Zo niet dat we kijken of we het om strategische redenen aan kunnen houden. En als dat niet het geval is en we kunnen waarborgen dat de waarde van een impactvol object behouden kan blijven, dat we eventueel verkoop overwegen. En het blijkt na een best wel intensief traject, ook intern, dat we zeggen ja, er zijn voor zowel beleidsmatige opties, beleidsmatige invulling zijn er opties. En er zijn zeker kansen in de commerciële, voor de commerciële verhuur. Het college heeft zich daarbij wel gesteld van wij vinden die toegankelijkheid juist wel echt van belang. Dat het niet een afgesloten ruimte wordt. U noemde daarbij een voorbeeld, ik weet niet of ik daar aan hang, maar wel dat idee. En daar is ook de gedachte ontstaan om te kijken of we in de criteria die we zometeen in de uitvraag gaan benoemen, de maatschappelijke organisaties, die het wel commercieel gaan huren, maar of we maatschappelijke organisaties in ieder geval positief kunnen scoren. We hebben dat ook in de beantwoording van de VVD kunnen weergeven, dat we een aantal criteria gaan weergeven en daarop de maatschappelijkheid van de organisatie eigenlijk meenemen. De stichting Adriaan Pauw vroeg, kan het college bevestigen dat verkoop niet het meest gelukkige scenario is? Nee, dat klopt. Er zijn voldoende mogelijkheden vanuit het beleid gezien. Een aantal beleidsopties echter, die vergen wel een ingewikkelde puzzel en die gaat tijd kosten. U noemt daar net ook een voorbeeld van Plein 1 en andere opties. Als je echt dat soort verschuiving wil doen, dan vergt dat echt wel een onderzoek. Vaak ook, we hebben vanuit die beleidsmatige toets hebben we gezegd, kunst- en cultuurdoelstellingen zou een optie kunnen zijn, maar die vergen echt een behoorlijke investering en met name in tijd. En dus hebben we gezegd, laten we voor de komende 5 jaar gaan voor commerciële verhuur, om eventueel voor het geheel echt naar die beleidsmatige invulling te gaan. Mag ik hem even afmaken? Daarmee, de tweede vraag van de Adriaan Pauw Stichting was ook van, kunnen jullie nou een combinatie maken van die twee? En dat is nou juist het voorstel dat wij hier gedaan hebben. En wat we voor ogen hebben.
Vindt u het goed als ik de heer Ates even tussendoor laat reageren? Want hij wil dat heel graag. Meneer Ates.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik was nog eventjes aan het luisteren. Maar ik wil wel even aangeven bij de voorstellen die de heer Fidel Quetta doet, bijvoorbeeld. Functies en dingen vanuit Plein 1 overbrengen, betekent wel dat Plein 1 is natuurlijk gerealiseerd met een bepaald financieel plaatje. En Plein 1 draait nu ongeveer 5-6 jaar. En ja, sorry, maar we kunnen natuurlijk daar meteen wel weer functies gaan overhevelen van het een naar het ander. Maar dat betekent wel dat we ook een hoop afschrijvingskosten en verhoogde kosten krijgen op andere locaties. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld destijds is er vanuit Podia Heemstede in het verre verleden is Die hadden daar een podium en een toestand maatschappelijk, hè, voorstellingen en dat soort dingen, muziek. Dat is allemaal verplaatst naar de nieuwe kerk, want daarmee konden we in de nieuwe kerk, omdat we daarmee geld besparen, die glazen doorgang realiseren van de Pauwenhof naar de nieuwe kerk. Dat zijn allemaal investeringen destijds gemaakt op basis van die scenario's destijds. Als we daar nu tegen ingaan, dat betekent wel dat we ergens dat er ook grotere verliesposten tegenaan zitten. Dus het is leuk al die voorstellen, maar voor de VVD betekent wel dat er dan heel streng gekeken moet gaan worden van hoe zit dat en waarom zijn bepaalde dingen ook in het verleden, wat ik net ook in mijn vraag weer herhaalde, gerealiseerd en waarom zijn die gerealiseerd. En dat mis ik ook helemaal in het rapport zoals dat is opgeleverd door de dames en heren uit Gulpen, begrijp ik.
Dank u wel voor uw reactie, meneer Aates. Ik heb natuurlijk zojuist bij HBB aangegeven dat we niet gaan discussiëren over het stuk op deze manier, maar dat we het bij vragen aan de wethouder houden. En volgens mij zat er geen vraag in, maar toch bedankt voor uw reactie. Ik zie een hand van de heer Boerder.
Voorzitter, ik heb wel een vraag aan de wethouder. Ik krijg in het dorp heel veel vragen van hoe is het nou toch mogelijk dat we een geweldige locatie met een bestemming op het Oude Slot hadden. Het was openbaar toegankelijk. Het leverde forse huurinkomsten op voor de gemeente. Het is beëindigd. Uit de jaarstukken van de gemeente zien we niet dat er sprake was van een huurachterstand. En wat maakt nu dat de gemeente dit hele traject ingaat en waarom hadden we het niet gewoon gehouden bij het oude zoals het was? En die vraag krijg ik doorlopend uit het dorp en ik kan er geen antwoord op geven. En dan is de vraag aan de wethouder. Kan zij daar wel een antwoord op geven?
Ik stel voor dat mevrouw Grummel eerst doorgaat met het lijstje vragen zoals we het hadden. En dat we deze cliffhanger eraan toevoegen, want we zijn allemaal vast heel benieuwd naar het antwoord. Mevrouw Grummel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, waarom de maatschappelijke invulling is de vraag van de VVD. En dat is wel vanuit de gedachte van die openbare toegankelijkheid. Of tenminste dat er zoveel mogelijk inwoners uiteindelijk ook gebruik kunnen en toegang kunnen krijgen tot het Oude Slot. U stelt daarbij dat de kansen verkleint voor een mogelijke kandidaat voor een huurder. We hebben daarnaar gekeken. We hebben daar overigens uitvoerig overleg over gehad met deze partij die u beschuldigt van knip- en plakwerk. Die zijn hier meerdere malen geweest in het Oude Slot bij mij aan tafel. Dus ik wil dat echt hier weer leggen. Het is niet knip- en plakwerken vanaf Assenbeek. Nee, die hebben er echt intensief naar gekeken. We hebben een uitgebreide track record in heel Nederland met monumenten met de verhuur en verkoop en hebben echt wel inzicht in die markt. En die geven aan op het moment dat je bijvoorbeeld zegt, nou, we gaan de bijgebouwen voor ateliers gebruiken en we combineren dat met de hoofdhuurder, verkleint dat niet de kansen op een mogelijke huurder. Wat wel zo is, dat wij het allerbelangrijkste vinden dat er een nieuwe hoofdhuurder voor het hoofdgebouw komt. Dus de uitvraag zal daarover gaan. En dan zou ik wel graag nog ingaan op de andere vraag van HBB. Of eigenlijk uw opmerkingen. En ja, ik snap heel goed dat u de behoefte voelt om hier wel uitgebreid met elkaar over te discussiëren. Maar over het participatietraject. We hebben een aantal keren in het stuk ook aangeven dat juist dat participatietraject voor ons heel erg belangrijk is. Dus wat wij voorstellen is juist op het moment dat we die restricties eerst gaan bepalen om vervolgens een uitvraag te doen, om daar ook een enquête richting de inwoners van Heemstede aan vooraf te laten gaan in de komende maanden en die mee te nemen in die uitvraag, die ideeën die daaruit komen. Dat hebben we niet uitgebreid besproken, maar we hebben het wel een paar keer benoemd, maar niet verder toegelicht. Maar dat is bij uitstek onderdeel van het proces dat we willen doorlopen. Eerst zullen we restricties moeten vaststellen. De dingen die niet kunnen op dit terrein. Dan hebben we het over milieutechnische restricties, geluidtechnische, al die dingen. En vervolgens moet kijken, oké, waar gaat die uitvraag dan over? En op die beide, daar willen we juist een enquête over uit richting de inwoners. Ik ben helemaal abuis over het onderzoeksgeld waar u het over heeft, wat de Luifel betreft. Ik weet niet welke 30.000 euro u het over heeft. Laat ik voor uw rekening. voorschriften over een energielabel. Nou, wat we in ieder geval hebben onderzocht, en dat kunt u ook in hetzelfde rapport lezen, is wat er nodig is om dit pand te verduurzamen. Op het moment dat je gaat verhuren, is het onderwerp van gesprek met de huurder welk deel van de investering diegene wellicht op zich wil nemen. Dus dat is echt onderdeel van het gesprek wat we volgens met elkaar hebben. En ik kan in antwoord op de vraag van het CDA, ik kan in de openbaarheid geen uitspraken doen over de individuele relaties met huurders. We zijn dat contract beëindigd en dat is wat ik daarover op de bühne kan vertellen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mist u volgens mij nog een vraag die door HBB is gesteld over een bepaalde subsidie die wordt genoemd in het stuk van de adviespartij?
Wij hebben specifieke subsidie aangevraagd om het onderzoek te doen naar de waarde van dit pand. Omdat ook bij de uitvraag echt wel van belang is dat we zowel het pand zelf als de omgeving goed in beeld hebben. Waar gaat het hier over? En wat is hier bouwtechnisch ook allemaal? En daar hebben we subsidie voor aangevraagd. En er wordt €7.000 vergoed. En die hebben we op 29 november 2023 aangevraagd en is gehonoreerd 28 februari 2024 om helemaal volledig te zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Zag ik een aanvullende vraag van de heer Boeder.
Dank u wel. Die geheimhouding die is er opgelegd, maar er zijn ook voorwaarden waaronder geheimhouding weer wordt opgeheven. Het is niet zo dat zaken tot in de eeuwigheid onder geheimhouding blijven rusten. Ik kan me voorstellen dat de wethouder dat misschien niet paraat heeft, maar ik zou dan graag het antwoord krijgen wat de voorwaarden zijn waaronder die geheimhouding wordt opgeheven en ook wat de rol van de andere partij daarin zou kunnen zijn.
Kunt u daar nog een commentaar op geven, mevrouw Grummel?
Voorzitter, ik kan daar in ieder geval op antwoorden dat we ook met de partij zelf deze afspraak hebben gemaakt. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Boeder.
Voorzitter, ik heb gevraagd wat de voorwaarden zijn waaronder geheimhouding wordt opgeheven en ik krijg dat antwoord graag schriftelijk.
Kan de wethouder toezeggen dat zij schriftelijk antwoord geeft op deze vraag?
Ja.
Staat genoteerd, de wethouder komt schriftelijk terug op de voorwaarden voor de geheimhouding zoals die is afgesproken met de vorige verhuurder. Mevrouw Post van Zon.
Ik heb nog één antwoord niet gekregen, dat is de vraag, beslist uiteindelijk het college?
Heel fijn, ik had deze wel genoteerd, maar ik kon hem niet meer repliceren. Dus heel goed dat u het zelf nog wist. Mevrouw Grummel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in het vastgoedbeleid hebben we met elkaar afgesproken dat we die trap elke keer aflopen als een object ter bespreking komt. Of dat het in principe op het moment dat het verkopen van een impactvol object, als dat ter sprake zou zijn, dat we dan met een B-stuk naar de raad zouden komen. Wat we hier uiteindelijk doen, is eigenlijk de feitelijke situatie zoals die was, daar heeft wel een hele weg tussen gezeten, maar eigenlijk verlengen we die met een aanvulling, dat we het eventueel combineren met een beleidsmatige invulling. Dus feitelijk verandert met dit, de keuze voor dit scenario niet veel aan hoe we het in het verleden deden. Dus in principe is dat een collegebesluit.
Dank u wel. Zijn er aanvullende vragen voor de wethouder? En nee, sluit ik...
Sorry, voorzitter. Nog één ding. Ik hoor u zeggen een stuk in september. Ik voel me dan wel gedwongen om er dan wel op te wijzen dat de uitvraag, alles wat er moet gebeuren, vergt een behoorlijk traject. We hebben in het stuk geschreven dat we eind 2025 klaar zouden zijn. En dat bedoel ik dat er dan echt een huurder in zou zitten en de beleidsmatige invulling ook een invulling zou hebben. Dat is behoorlijk ruim genomen. We hebben inmiddels een meer gedetailleerde planning met elkaar gemaakt. Ik denk dat dat wel sneller kan. Maar desondanks, het is een behoorlijk proces waar we met z'n allen doorlopen. Dus ik wil u er alleen maar op wijzen, als we in september het gaan spreken, dan duurt het echt nog een tijd voordat we toekomen aan de restricties, de uitvraag, de enquête en alles wat we willen doen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. En daarmee heeft u een vervolgvraag opgeroepen bij de heer Aates, VVD.
Nou, eigenlijk geen vervolgvraag, maar Ik begrijp dat het college het proces heel zorgvuldig wil lopen, want ze doen er heel zorgvuldig over. En dan heb ik daar geen bezwaar tegen, de VVD in ieder geval niet, als dat dan 1 of 2 of 3 maanden vertraagt. Doordat we dan ook een zeer gewogen mening en een discussie in de commissie aan vooraf is gegaan. En het uitgangspunt zou heel goed deze notitie kunnen zijn die hier aan deze vragen ten ondergang de onder ligt. Dus daar hoeft niet zo gek veel mee te doen. Misschien dat er nog een opleggertje bij moet komen van 2 A4'tjes. En dan zijn we klaar, dan kunnen wij de discussie voeren.
Dank u wel. De griffier naast mij merkt terecht op dat in deze discussie nu ook de maand september is gevallen. Of allicht iets later, waar het de VVD betreft, als het maar zorgvuldig gebeurt. Ik wil daarbij dus aan HBB meegeven dat de griffier u gaat helpen met het zoeken naar een manier om hier mogelijk nog over in discussie te gaan. Maar dat u dus ook dat kunt doen naar aanleiding van het stuk waar de wethouder het over heeft, wat dus later in het jaar volgt. Kunnen we volgens mij... mevrouw Grummel.
Excuus, voorzitter. Soms komt de feitelijke informatie mij natuurlijk ter oren. In antwoord op uw vraag over de luifel, dat betrof een motie die uiteindelijk is ingetrokken. Dus die is niet ingezet, niet gebruikt. Dus er is ook geen geld vervlogen, zoals u een beetje suggereerde. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dat is dus ook de vraag over de luifel beantwoord. En is het geld gelukkig niet zomaar in het niets verdwenen. Dat is toch een prettige conclusie om hier te trekken. Daarnaast stel ik vast dat de wethouder heeft aangegeven schriftelijk terug te komen op de vragen van het CDA. En kunnen we volgens mij hierbij concluderen dat we dit stuk op dit moment afdoende hebben behandeld. Bent u dat met mij eens? Gaan we door naar het volgende zeestuk wat is geagendeerd. Dat is gedaan door de collega's van GroenLinks, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, dat klopt. Het college heeft de midterm review 2022-2023 vastgesteld en GroenLinks heeft dit geagendeerd met een politieke kernvraag. Dus ik geef het woord aan de heer Verrips.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het staat ook al bij het agendapunt. Het viel ons in ieder geval een klein ding misschien, maar we vinden het wel belangrijk. Op pagina 23 van de review staat het verbeteren van de fietsveiligheid op de Binnenweg en Raadhuisstraat als vertraagd. En bij heel veel punten staat een toelichting in de midterm review, maar nou net bij deze niet. Terwijl wij dit natuurlijk wel een heel belangrijk punt vinden. Dus we vroegen ons af wat de toelichting van het college is.
En ik ga ervan uit dat mevrouw De Wit daar een antwoord op heeft. Mevrouw De Wit.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor het agenderen van dit mooie stuk waar wij als college heel trots op zijn. Het is eigenlijk voor het eerst dat wij een midterm review maken. En het geeft een goed overzicht van alle acties die we ingezet hebben, afgerond hebben en waar we nog mee bezig zijn. En dan heeft u volkomen gelijk als u zegt dat verhaal van die binnenweg, daar staat een oranje icoontje bij. En hoe komt dat nou? Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat op het moment dat de midterm review gemaakt werd, zaten wij nog volop in de discussie over de veiligheidsmaatregelen van de binnenweg Raadhuisstraat. En in de vergadering van maart 2024 hebben we natuurlijk dat stuk besproken, is er een zienswijze opgehaald en is er afgesproken, we bespreken dit stuk verder bij de kadernota, zodat we die integrale financiële afweging kunnen maken. Dus dat is de reden dat die niet in 23 is afgekaart toen we eigenlijk wel daarmee bezig waren. We hebben natuurlijk toen een collegebericht gestuurd, uitgelegd wat we aan het doen zijn, welke onderdelen we niet meer gaan onderzoeken naar aanleiding van het rapport dat wij in, wat was dat, februari 23 hebben gepresenteerd. En de bedoeling is dat we bij de kadernota kijken of we die investering van 200.000 euro gaan doorzetten, ja of nee. Dus dat maakt dat die niet in 23 is afgerond, dus niet groen is, maar oranje omdat er een vertraging is, omdat we hem bij de kadernota 25 bespreken.
Volgens mij is dat een helder antwoord, meneer Verrips.
Ja, nee, dank u wel voor het antwoord. Prima.
Zijn er nog andere vragen over dit agendapunt aan de wethouder? Volgens mij niet. Kan ik hiermee concluderen dat we ook dit agendapunt hebben afgehandeld. En dan gaat het ineens heel snel. Want u heeft daarnaast agendapunt 13, energietransitie. Maar daar is niets voor aangemeld. Dus dit punt komt te vervallen. Datzelfde geldt voor punt 14, regionale samenwerking. Ook daar heb ik geen aanmeldingen voor ontvangen. Dus ook daarvan stel ik voor dat we het afdoen. En dan komt u bij de actiepuntenlijst. En op uw actiepuntenlijst staat actiepunt 2401 van de heer Verhagen over de klacht van een bezoeker aan de commissie Ruimte. Ik begrijp dat de indiener van deze klacht inmiddels een goed gesprek heeft gehad met de nieuwe griffier en dat dit verder wordt opgepakt. Dus ik vroeg me af of meneer Verhagen het oké vindt als we daarmee ook dit actiepunt afdoen.
Dit overvalt me een beetje, want dit had ik niet eerder gehoord. Ik wil hoe dan wel dat op de, ergens bij ons als aandachtspunt blijft, dat we dit wel moeten oppakken. En het klopt dat de klacht van de bezoeker dan wellicht met hem is besproken, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
Dat begrijp ik. Het is niet gek dat het u overvalt, want het stond vorige week nog niet als actie erop, maar nu wel, want het gesprek was tussen de twee vergaderingen in. Ik stel voor dat we het agendapunt, dat we het actiepunt zoals het er nu staat afdoen, maar dat we daaraan toevoegen dat u op de hoogte wil blijven van de oplossing waar de griffier mee komt voor dit probleem. Helemaal goed, zie ik u knikken. Dan hebben we verder niets naar aanleiding van de actiepuntenlijst. En dan kom ik bij agendapunt 16, wat verder ter tafel komt. Maar ook daar heeft u niets voor gemeld. Oh, meneer Fidelketta, Partij van de Arbeid.
De vraag. Volgens mij had ik een vraag ingediend over de regio-deal.
Dat is mij niet bekend. Dit is een aangemeld punt wat niet per se onder de vorige agendapunten valt, maar aangezien we toch bij wat verder ter tafel komt zijn, stel ik voor dat u uw vraag hier bij dit punt stelt. U heeft hem tenslotte van tevoren aangemeld en dan gaan we even kijken of de wethouder daar nu een antwoord op heeft of niet.
Ja, zo ja. De regionale radenbijeenkomst is op 5 juni geweest. We hebben onder andere gesproken over de regio-deal. In deze regio-deal hebben verschillende gemeentes zoals Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Zandvoort samengewerkt met belangrijke regionale partners. Het doel hiervan is om de problemen in de meest kwetsbare wijken aan te pakken. Ik was dan ook verbaasd dat Heemstede hier niet aan meedoet. En ik heb daarom een aantal vragen gesteld. 1. Wat zijn de criteria waarop Heemstede heeft besloten hier niet aan mee te doen? Als ik me niet vergis, zijn we als raad hiervoor niet geïnformeerd. Klopt dit? En zo ja, wat waren de overwegingen? En bent u van plan om dit in de nabije toekomst wel de samenwerking aan te gaan met deze gemeentes en stakeholders? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Kijk ik naar mevrouw De Wit voor de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Helaas heb ik geen antwoord op deze vragen. Deze vraag heb ik wel langs zien komen, maar ik was in de veronderstelling dat, het schriftelijke vragen waren. En dat ze niet als zodanig aangemeld waren voor deze vergadering, anders hadden we ons daarop voorbereid. Maar de beantwoording komt in ieder geval uw kant op schriftelijk.
Is dat wat u betreft in orde, meneer Fidelketta? Ik zie meneer Fidelketta knikken, dus dan gaan we ervan uit dat de antwoorden op deze vragen schriftelijk op een later moment volgen. En sluit ik daarbij ook het agendapunt wat verder ter tafel komt. En rest mij niets anders dan deze vergadering te sluiten. Meneer Aertens een prettig vervolg van zijn trouwdag te wensen. En iedereen een hele fijne avond.